Episode 54, een weekje langer dan verwacht. Dat is omdat we momenteel in een nieuwe cyclus zitten en die is niet tweewekelijks, dus driewekelijks. Dat betekent dat jullie iets meer tijd zullen nodig hebben vooraleer dat de release van een nieuwe podcast er is, beste luisteraars. We doen dat eigenlijk een beetje om modern te blijven, want ook elke mogelijke game is weer aan het delayen, aan het uitstellen en de release aan het pushen. Maar wij beloven wel van op release volledig glitch-free te zijn. Maar omdat glitchen toch iets typisch games zijn, heb ik besloten om alle leden zich nu te laten introduceren. Alle crewmembers voor deze podcast met een geglitchte hallo. En dat mogen ze op hun geheel eigen manier doen. Dag Praga. Dat was vrij goed. Was dat een geglitchte hallo? Ja, hè? Nee. Hoe heb je dat gedaan?
Een geglitchte prot, maar allee, ja. Ah. Dat is...
Je hebt geen enkele gedachte dat mijn scheten klinken.
Maar binnenkort hebben we wel een gedacht van een geglitchte hallo van Kevin.
Oh.
Ja, dat was wel een harakiri hallo. Ik vond die wel tof. En Jim?
Goedendag.
Voor de rest van de aflevering beloof ik alle glitchen eruit te halen, mochten die erin zitten. En zo gaan jullie die nooit horen. Het is een wereld die nooit voor jullie gaat opengaan. Welkom bij de 54ste aflevering van de Pragalicious podcast. En beginnen doen we die aflevering niet met een glitch, maar met een zwaar gewicht. En niet op onze schouders, maar wel op onze harde schijf. Jim.
Goedenavond, Roma. Dat is een artikel dat door Kevin vandaag is gepost. Van Star Wars Jedi Survivor. Dat eigenlijk weer al een voorbeeld van een game is dat veel opslagruimte ga in beslag nemen. Zo'n 105.
Vandaag is niet vandaag, hè, by the way. Vandaag
ja,
is...
donderdag 19 april, voilà, voor alle duidelijkheid.
Dienendag.
Zo'n 155 gigabyte op de PS5. Dat wil zeggen dat eigenlijk een 800 gigabyte aan totale ruimte op PS5 ongeveer.
825, dus als ik me niet vergis.
825, zo ja, ongeveer 1/8. Dus dat is wel al een serieuze brok uit je geheugen. Op de Series S zal het meevallen, zo'n 44 gigabyte, omdat dat ook lager geclasseerde console is. En voor de Series X is het een 139 gigabyte, dus ietsje minder dan de PS5. Dus dat is wel redelijk veel, zoals games, gelijk Modern Warfare 2 en zo, en alle updates ervan, om er een voorbeeld uit te pakken.
Het komt wel nog uit op één disk, want als we over zo'n grote files beginnen spreken, dan denk ik aan Cyberpunk 2077 of Red Dead Redemption 2, ja. Denk ik ook, die op twee disks uitkwamen. Hè?
Ja,
inderdaad.
Maar dat is wel of niet het geval, of weten we dat nog niet?
Geen gedachte eigenlijk. Ik denk één disk.
Er gaat een stevige update aankomen, denk ik. Day one patch. Want bijvoorbeeld op de Switch heb je dat ook, hè, dat je bepaalde games een kaartje koopt, je steekt dat erin en dan begint hij ineens de rest te downloaden. Dus dat kan goed zijn dat dat in dit geval ook zo gaat zijn, natuurlijk. Hè.
Ik wil eens even een poll houden doorheen de crew. Hoeveel van ons hebben er op hun PlayStation of Xbox een extra harde schijf aangesloten voor extra data? Ik zie het hand van Kevin, ik zie het hand van Jim, ik zie Praga nee klikken en ik ook niet. Ik had het op de PS4 wel. Ik kan die wel ook gebruiken op de PS5. Kevin, heb jij dat echt nodig, zo'n extra dataschijf?
Ik heb zo'n intern SSD-ken gekocht. Dat is eigenlijk vreed gemakkelijk om dat zelf te doen. Het is gewoon een beetje raar om die zijkant er zo af te klikken en te schuiven van je PS5. Maar eens dat gelukt is, is dat heel simpel om te doen. En het voordeel is dat dat eigenlijk even snel is dan je intern geheugen. En dat je daar ook games op kunt installeren en spelen. Want op een externe schijf gaat dat momenteel niet op de PlayStation 5. Hoe zover ik weet.
Ik heb twee redenen. Wacht, ik ga een vraag stellen. Ik heb twee redenen waarom niet. Eén, omdat ik heb één spel... multiplayer Fortnite dat ik al dagelijks speel. En dan die singleplayer games, ik begin eraan, ik speel die uit. Ik doe die van die harde schijf af en ik installeer een nieuwe. Dus ik heb eigenlijk niet echt een extra harde schijf nodig. Plus ten tweede, ik zou bij God niet weten hoe ik een interne of een externe harde schijf aan de PlayStation zou aansluiten, want ik ben technisch absoluut een klet eerste klas.
Ook wel een keer aan alles en als dat
dus, dus hetgeen dat jij daar zegt, wat heb jij daar nu gezegd? Dat je, als je een externe harde schijf aansluit op je PlayStation 5,
ja.
Iemand met een USB-kabel, om maar iets te zeggen, ja. En je slaagt dat spel daarop op, dan kun je dat spel niet spelen.
Nee, voor PlayStation 5 games, als ik me niet vergis, ik kan die eens opzoeken, live fact-checken, maar ik dacht dat dat niet kon. Je kunt dat wel met PS4 games, maar PS5 niet. Waarom? Omdat je die snel een datatransfer nodig hebt.
Want wat is dat nut van een externe harde schijf?
Voor PS4 games op te zetten. Maar ik heb een interne SSD daarin gestoken.
En, dus zelf opengevezen, dat ring zwiert en dan terug...
Nee, dat is zelfs niet vijzen, dat is gewoon schuiven en klikken die zijkant.
Flashback naar hoe teleurgesteld iedereen was toen de PS5 uitkwam, dat die qua data storage echt niet zoveel extra kan dan de PS4. Dat blijft toch een van de gebreken, denk ik dan.
Ja, ik denk dat dat ook gewoon de prijs is, hè, in die tijd toch, van opslaggeheugen. Dat is nog altijd... Het is al beter dan een jaar of twee geleden. Maar het is nog altijd niet goedkoop, hè. Dus ik denk dat dat vooral het probleem is. Maar
ik heb net als Kevin ook zo'n Seagate, zo voor PS4 games erop te zetten. Voor de PS5 dan als eigenlijk extra opslag. Maar ik merk ook door die interne SSD dat eigenlijk uw menu's en zo rapper laden. Dat eigenlijk alles ietsje sneller of toch aanzienlijk sneller laden. Dus het is wel een goede investering, vind ik.
Maar die dingen dat je erop smet, die extra, gelijk als dat van u kent, dat kost toch een pak geld apart?
Nee, ik heb dat gekocht, betaald, inclusief een heatsink erbij, 130 euro of zo voor 1 terabyte, sorry.
Ja, want ik dacht daar straks van, ik ga zwijgen, maar jij zegt 825 gigabyte, maar dat is toch maar 667 dat je hebt voor je games, want van die 800 en zoveel pakt het toch al 100 en zoveel voor
dat kan, absoluut.
Voor updates of zoiets, dus ik heb echt, bijna maar... Ik ga bij zeggen, iets meer dan 500 gigas ga ik me plat af moeten zeggen. Dus.
Ja, dat is waar.
Tweede weetje is van de Kevin, tweede aperitiefke. En dat gaat over de verzamelnaam voor alle duiven die op onze auto scheten in de zomer. Tot zelfs in de herfst.
Boze vogels, hè. Ja. Ik vond het enerzijds een opmerkelijk nieuws dat Sega een bod gedaan heeft, of een intentie heeft om Rovio te kopen. En dat is eigenlijk een ontwikkelaar van Angry Birds. En die hebben er maar liefst 700 miljoen voor over om dat aan te kopen. Ik vind dat eigenlijk
weinig.
Veel geld.
Maar veel geld?
Maar ja.
Die Angry Birds is toch een...
Dat is toch al lang over zijn top heen? Allee, die mobiele games, ik denk niet dat die daar nog gigantisch veel geld mee verdienen.
Maar ik denk dat je zo verschiet, die dingen eigenlijk als Candy Crush en al dat je zei, hoeveel mensen dat dan nog spelen, hè? Allee, ik denk
dat wel, maar Angry Birds, ik zie dat ook niet zo heel veel niet meer. En vroeger, hè, een jaar of 5 geleden, als dat uitkwam, zag je er allemaal boekentassen van en schriften en kon er niet naast
kijken. Een film zelfs, hè?
En een film, maar ik heb echt zo de indruk van, dat is toch... voorbij, dus ik vind het een beetje,
Goh, plus als je zo'n studio overkomt, als je overkoopt, die studio's, ik heb ook zo bij mobile developers, misschien ligt dat aan mij, hè, misschien is dat een fout vooroordeel, maar ik heb het gevoel dat die developers nu niet meteen uitblinken in hun game building en dat dat eerder zo wat een beetje lucky is van dit is een hype geworden of niet. Allee, ik vind het vreemd om inderdaad te investeren in een developer die buiten Angry Birds nu nog niet zoveel heeft bewezen, denk ik.
Nee, absoluut, dat is ook zo. En ik denk, ze hebben een goede nieuwheid gehad met die eerste Angry Birds, die je trouwens niet meer kunt downloaden. Ze hebben die een tijd geleden uit de stores gehaald. Waarom? Omdat ze daar niet genoeg geld mee verdienden. Want die was gewoon, je moest daarvoor betalen. Dat was 2 euro of 3 euro. Maar de mensen betaalden gewoon 3 euro en speelden dat spel van hier tot in Tokio. En ze hebben nu de versie, dus een eerste Angry Birds, maar met microtransacties, die kan je nog wel kopen. Dus waarbij dat je dus boosters en al kunt kopen, dat gaat allemaal wel nog. Maar ik vind, gewoon een beetje... Ik vroeg mij gewoon af van waarom zouden ze zoveel geld geven voor eigenlijk een game franchise die... naast Angry Birds Star Wars niet echt gigantisch
geen idee
betekend heeft. Geen dat was eigenlijk mijn open vraag, of retorische vraag.
Volgens mij is dat om een pak geld wit te wassen. Mafia-praktijk. Ik moet geld wit wassen.
Jij dus dat Sega Yakuza zijn?
Komt er uit Japan, hè?
Ja.
Ah, dus... Ik zeg maar nu van dingen van mobiele games gesproken die in hype waren ooit. Hoe heette dat spelletje vooral met die vogel dat tussen die buizen moest vliegen?
Flappy Bird. Ja,
Flappy Bird.
En dat is ook verwijderd uit de store. En dat kostte, ja. Als je op je telefoon had staan, dan kon je een telefoon met dat spel verkopen voor keiveel geld. Maar daar wordt ook allemaal niks meer van die dingen, van die verhalen.
Dat was zo hetzelfde als de PS4's waar dat PT nog op geïnstalleerd
ja,
stond.
Ja, klopt, in demo.
Klopt.
Dus, ja.
Voor alle luisteraars die het niet weten, als je nog PT hebt staan op je PS4, hij is geld waard.
Ja, niet deleten, dat ding.
Niet deleten. Ik heb ooit een fout gemaakt. De fout, een zeer normale beslissing gemaakt om dat na het spelen eraf te smijten. En ik vind het nog altijd kei jammer. Ik weet dat er een zeer vreemde manier is om dat terug te halen, maar dan moet er echt een beetje liggen. Ja, hacken en zo van die shit via PC. Enfin. Praga, uw aperitiefje gaat over de kleur van de tweede meest moeilijk te behalen trofee op PlayStation.
Goud.
Inderdaad.
Ik heb eigenlijk een zeer, zeer vrolijk, misschien het beste nieuws van iedereen hier, want ten eerste, ben zeker voor Diablo-fans, het is nu officieel bevestigd, de game heeft de goudstatus bereikt, is dus klaar om naar de winkels gebracht te worden. Het zal dus niet meer uitgesteld worden en 6 juni is dus letterlijk D-Day, en dan heb ik het niet over de landing op de stranden van Normandië, maar wel over de launch van Diablo 4. En daarbovenop heeft Blizzard bij monden van Rob Ferguson, de general manager, ook bevestigd dat de game op Xbox Series X op alle grafische toeters en bellen zal kunnen rekenen. Dat betekent 4K en 60 fps op de Xbox Series X. Xbox Series S, dat wordt maar 1080p en 60 fps. En we gaan ervan uit dat op PlayStation 5 ook wel 4K en 60 fps zal zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Maar dat vind ik toch heel mooi nieuws voor iedereen dat fan is van Diablo 4. We hebben er lang genoeg moeten op wachten. Nu komt het hem uit en kan het feest beginnen binnenkort. Ik als barbarian trouwens, maar ik ga daar wel twee dingen aan toevoegen. Eén, bij de launch van dat soort games, ook gelijk als WoW expansions, ben ik niet meteen iemand die dat van in het begin gaat spelen, omdat ik weet van... dat er zoveel drama en problemen gaan zijn. Ook al beweren ze van niet, maar ik ben daar bijna zeker van. En dan wacht ik liever een week of twee, drie, zoals alles vlotjes marcheert, om geen miserie te hebben. En ten tweede is het ook een bewijs dat een firma eigenlijk als Blizzard het wel serieus neemt en dat ze aan die 60 fps werken, want we lezen en horen toch regelmatig dat bij launch, ik denk nu bijvoorbeeld aan Bethesda's Redfall, dat die maar aan 30 fps gaat draaien, wat ik toch... dramatisch vindt.
Het is wel toevallig dat dat zo dadelijk ons hoofdonderwerp is.
Ah, serieus? Dat wist ik zelfs niet.
Moeten de mensen nu weten hoe onprofessioneel dat wij zijn?
Mooie segway wel.
Mooie segway, maar...
Ik zit hier in mijn living, ik heb hier op 10 minuten 2 borden spaghetti bolognese binnengewerkt met kaas en tabasco, dus mijn darmen draaien hier volle toeren. Ik zit met mijn overdruk, mijn uitlaat pruttelt daar als een kassol water die aan het koken.
Maar dat zijn toch allemaal geen excuses om niet te weten, om de spreadsheet niet te bekijken en u niet in te lezen over het hoofdonderwerp? Ja, alleen, je weet er nu wel iets van.
We hebben 10 minuten geleden gezegd, bro. Ik vraag gewoon last van korte termijn geheugen, dat is alles.
En ik kan over alles babbelen. Ik moet mij niet inlezen, want dan is het spontane daarvan af. Dan komt het allemaal zo belerend over. Snapt u wat ik bedoel, geachte heer Maas?
Met zo'n flegma van arrogantie dat je het brengt. Ja, heb jij de gewoonte, is dat dan een traditie, dat je voor elke podcast 2 borden spaghetti eet?
Nee, maar vandaag moest de trap gaan. We waren niet direct thuis, we waren later thuis dan voorzien. Dus... En mijn zoon moest ook weggaan, dus het moest allemaal rap gaan. Maar ik kan elke dag spaghetti eten trouwens, hoor, dat is het probleem niet.
Vooral hier dat de mensen goesting kunnen krijgen...
Of macaroni, of pizza, of lasagne...
Of van die vlinderkes vind ik ook heel lekker.
Die farfalle.
Farfalle.
Je mag geen reclame maken, dus niet zeggen van de winkel dat komt. Maar die verval zo met mascarpone in die plastieke doos, dat je zo moet prikken en dan opwarmpakken. Dat is fucking lekker, maat.
Ja. Dat is vooral heel tof voor de mensen die dit nu aan het luisteren zijn om 6 uur 's morgens. Goedemorgen en smakelijk.
Ja,
dus... trouwens,
cornflakes is ook lekker.
Nee. En trouwens, de lasagne dat van diezelfde winkel komt als de farfal is ook super lekker.
Vooraleer dat we hier in een discussie over hoofdgerechten verzeild raken, zal ik terugbrengen naar het eerste aperitiefje. En dat is dat van mezelf. Ah ja, het laatste aperitiefje moet ik intussen zeggen. Heel kort, eigenlijk Riot Games heeft bekendgemaakt, de makers van League of Legends, dat het nieuwe seizoen van Arcane, de zeer populaire League of Legends cartoonreeks, of getekende reeks, animated reeks zal ik het noemen, op Netflix, dat het tweede seizoen daarvan nog niet voor dit jaar is en dat iedereen die daarop aan het hopen was, die hoop dus mag laten varen. Het eerste seizoen van Arcane heeft al lang voor The Last of Us bevestigd dat het mogelijk is om een goede reeks te maken over een videogame. Een uitstekende reeks zelf. En ik vind het dus uitstekend dat ze gewoon zeggen van jongens, we zijn onze tijd aan het nemen en het tweede seizoen komt er wanneer het tweede seizoen er komt. Ik ken zelf totaal niks van League of Legends, alleszins vooraleer dat ik naar Arcane begon te kijken. En ik vind dat de reeks een geweldige job doet om je eigenlijk warm te krijgen voor de game. Niet dat ik ze beginnen spelen ben, maar je leert wel alle characters kennen, hun signature moves, hun speciale zaken. Ik weet niet of we hier met League of Legends spelen, want ik denk dat die binnen onze crew... Ik zie iedereen... Ik zie Praga wel. Praga is
Ik heb dat gespeeld in tijd dat mijn zoons daar heel erg in toe waren. En dan kwamen hun vrienden hier bij ons thuis. Ze hadden allemaal in de keuken, in de living, maar met laptops en desktopcomputers zaten we samen League of Legends te spelen. En ik vond het tof dat ik speelde met die, met haar boog. Ik kan niet op haar naam niet komen. Met haar pijl en boog. Maar ik vond altijd met zo die matchjes, dat duurt 45 minuten.
Ja, het is zo een van die game van de meeste gamers die die game spelen dat en niks anders. Dat is al sinds de impressie die ik krijg van... Oftewel... Zegt je je job af, stopt je met je relatie en dan kunt je League of Legends spelen? Ofwel doet je het niet? Dat is wel de mogelijkheid.
Dat was League of Legends en Counter-Strike dat we dat spelen hier thuis. Je zat allemaal met die laptopjes en die desktops hier. Ik had dan ook tv's van boven afgehaald. Ik heb van alles afgehaald naar beneden in de keuken daar ook. Maar waren die gasten, wat waren die gasten toen? 16, 17 jaar, denk ik. Misschien zelfs jonger. Dat is echt al lang geleden. Hè. Ik weet niet hoe lang dat League of Legends al bestaat eigenlijk. Heeft iemand daarvan gedacht?
Of moet het zal een jaar of 20 zijn, durf ik te zeggen. Zo met is live. Kan,
gewoon, ja, 2009.
Ja, toch?
Nee. Dus 2009, maar ja, pak.
Nog niet zo lang als dat je dacht.
15 jaar. Allee, bekend 15 jaar.
15 jaar, dus pak dat dat toch 10 jaar geleden. Maar dat zal iets van 10 jaar geleden zijn. 10, 11 jaar geleden zijn, ja.
Ja, wel, om Arcane dan wel, een wel beetje... Tof, om Arcane dan een beetje te vieren en League of Legends ook, kunnen we alvast nu, voor in oktober, zeggen gelukkige 15e verjaardag League of Legends. Praga haalde het zo dadelijk aan in zijn geweldige onthulling dat hij zich helemaal niet heeft ingelezen in deze aflevering. 10 maal foei, 10 strafpunten en in de hoek. Maar je weet dus wel, Praga, dat Redfall enkel op 30 fps zal draaien op zijn release op Xbox. Is dat een absolute schande en hadden ze moeten wachten met de release totdat ze 60 fps kunnen aanbieden?
Vanaf dat ik de eerste beelden zag... Ik ben zo iemand zo van... Of ik voel een game of ik voel een game niet. In het geval van Redfall had ik zoiets van... Ik vond die graphics er zo plastiekachtig uitzien. En ik voel dat spel nog altijd niet. En volgens mij gaat dat geen succes worden. En ik vind het schandalig waarom. Eén, Bethesda is nu onderdeel van Microsoft. Microsoft is Xbox Series X. Het komt uit op Xbox Game Pass. En ik heb nu zoiets precies van... Weet wat, jongens... Doet voets gelijk als dat je bezig zit. Het komt toch uit op Xbox Game Pass. Iedereen zal het wel spelen, of een keer spelen. En, we zullen wel zien. Terwijl ik vind, als je over al die Xbox Series X beschikt en je maakt deel uit van Xbox zelf, dat je dan toch de fierheid moet hebben om er volledig voor te gaan.
Fierheid is een beetje hetgene wat de keyword hier is, inderdaad. Ik trek het even door naar Kevin. Zijn developers te snel content met de kwaliteit van een game en moeten ze meer trots hebben en zeggen van sorry, maar aan deze staat willen we het niet uitbrengen?
Ik denk dat daar zeker een punt van waarheid in zit. Ik denk dat het heel veel ontwikkelaars heel veel pijn doet als ze zien van in welke staat dat bepaalde games geshipped moeten worden of online gezet worden. Maar dat dan vooral weer te maken komt met van kijk, dit is de planning, de game moet nu uitkomen. Want we hebben er al heel veel geld ingestoken. Lees De ontwikkelaars hebben al heel veel geld gekost en we hebben er een heel grote marketingcampagne rond gebouwd. En ja, dat game moet gewoon nu uitkomen en we zullen wel zien hoe dat het verder gaat. En dat is het voordeel van games van nu. Dat je eigenlijk constant updates kunt blijven doorvoeren. Hè. Je kunt elke week een nieuwe patch uitbrengen, een hotfix uitbrengen. Kijk naar The Last of Us. Een paar weken terug, dat draait nu eigenlijk best wel oké. En in het begin, hè, we hebben een Auron 3 weken geleden nog over... serieus een boom over horen opzetten, dat dat een schande was. En dat is ook zo. Maar we zijn 3 weken later en het spel is wel oké.
Ik stel me dan nu zo eerst plots de vraag, dat je daar zo in stoemelings aan denkt, weet je. Xbox, Bethesda, Xbox Game Pass. Ik zeg het, ik heb dankzij Xbox Game Pass zelf al heel veel games gespeeld die ik anders nooit zou gespeeld hebben. En ik vraag me dan af, in deze geval van Redfall, wat zo'n beetje zou zijn, eigenlijk als met de voetbal, dat je zegt, de toppers die brengen we sowieso naar de winkel, maar die waarvan dat we niet zeker zijn, weten wat, we zullen die op Game Pass aanbieden. Als het dan tegenvalt, dan hebben de mensen er niet voor moeten betalen. Allee, snap je wat ik bedoel?
Nee. Maar Xbox doet dat constant met alle games, hè? Alle games van Xbox komen er toch op?
Ja.
Dat gaat toch niet op die ballon?
Ja. Maar ik denk wel in het geval van Redfall, was er toch misschien wel wat tegenwind verwachten en dat dan... Allee, ik zal het waarschijnlijk wel spelen, want daar is Xbox Game Pass ideaal voor. Ook al voelt je het niet, gelijk als nu Ghostwire Tokyo, die heb ik al wel gelezen, van dat het minder zou zijn op Xbox dan op PlayStation 5, terwijl iedereen tegenovergestelde zou verwachten. Maar ik moet het nog spelen, dus ik weet het niet, maar dat dan maar Redfall, als ik dat spel zie en hoor en zo daarover lezen, dan krijg ik geen vrolijk gevoel. Maar ik zeg, ja, ik ga het wel een keer spelen, omdat het op Xbox Game Pass is, maar ik zal het niet gaan kopen als ik zoiets heb van...
Wel, Praga, ik heb, omdat je in het begin zei van gevoelt een game of gevoelt dat niet, ik heb dat ook regelmatig. Ik denk dat iedereen dat heeft, zo gewoon van dit ziet er heel goed uit, maar ik voel hem niet. Ik heb bij Redfall hetzelfde, en gelukkig maar ook, want ik heb geen Xbox. Maar ik heb bij Redfall ook een beetje dat generieke vooral. Zo van, ja, ik weet niet goed wat dat er mij hier warm rond moet maken. Ik had hetzelfde bij Dead Island 2, alleen kreeg mij dat nog wel warm omdat ik een zombie slasher through and through ben. Maar bij Redfall vind ik dat de vampierwereld ook wel al heel snel dat generieke en dat been there, done that gevoel begint op te brengen.
Maar heeft het misschien ook niet te maken met het feit dat we er gewoon ook niet heel veel over weten?
Ja.
True, maar als je het ziet, het ziet eruit voor mij als Back 4 Blood met vampieren. Maar... En Back 4 Blood was ook al generiek, by the way.
Ja, maar absoluut.
Het is toch van Arkane Studios, hè?
Mm-hmm.
Redfall. En ik zeg het Arkane, zeg ik Dishonored 1 en 2, dat blijf ik bij. Dat zijn fantastische games. Een ander spel waarvan ik de naam weer niet kan onthouden daar, waar iedereen zo zot van was.
Deathloop.
Dat vond ik. Iedereen vond dat geniaal, maar ik snapte daar geen snars van.
dat is ook al.
Maar het intrigeerde mij wel.
Ja, klopt.
En ik heb dat spel. Ik zeg van godverdomme, wat een duur. Ik zeg van ja, man, zo blijf ik hier bezig, maar alles opnieuw doen, elke keer opnieuw. Maar deze heb ik nog geen gevoel zo van. Ja, het zal wel zien.
Ik had bij Deathloop hetzelfde, Praga. Ik heb het ook even uit de PS Plus catalog gehaald. En ja, ik raakte er ook niet in. En ik had ook wel zoiets van. Ik heb dan nog vaker met games. Hè, van dit ziet er heel goed uit, ik wil kunnen meeklappen in de discussie. En gelijk dat wij allemaal hier wel van alles wel wat kunnen kennen. Maar ja, ik had niet zoiets van, amai, dit heeft mij nu echt mee. Dit heeft mij echt te pakken. Jim, denk je dat bij developers dat er te veel druk is op de release schedules en dat we daarom eigenlijk te weinig nadenken over al die arme developers die zouden willen zeggen tegen de grote baas van sorry meneer, maar het is eigenlijk echt nog niet af, maar die gewoon niet kunnen of die onder hun mond moeten houden of die gewoon met onder trainer huis gaan en denken van... Wie zal er ooit mijn naam lezen in minuut 11 van de credits van de game?
Ja, ik denk heel dat team van een ontwikkelaar, in dit geval Bethesda, dat die eigenlijk de serieuze heet en adem van de investeerders en van de grote baas, gelijk dat je zegt, Roma, in hun nek voelen. Maar ik heb eigenlijk bij toeval vorige week mij daar is alleen een artikel over gelezen. Dat ze eigenlijk testers in landen gelijk Roemenië en Polen en zo, dat ze eigenlijk die game daar laten testen. En dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van, daar zeggen ze van, oké, het is goed, het draait goed. En dat ze daar eigenlijk op vertrouwen. En dat ze dat dan erdoor laten gaan. En dat dan gelijk nu Diablo, dat ze zeggen van, ja, we gaan het goud laten gaan. Alleen de goudstatus te bereiken voor klaar voor release. En dat dat eigenlijk ook een heikel punt is in sommige ontwikkeling, in de fase van ontwikkeling. En ook ja, de. Gelijk dat Kevin ook zei, ja, dat sommige ontwikkelaars een beetje zeggen van. Goh, ja, volgende week zullen we een patch uitbrengen. We kunnen het rekken. We kunnen het wel uitbrengen, maar we kunnen het eigenlijk rekken. Je begrijpt wat ik bedoel.
Misschien moeten ze vanaf nu gewoon alle credits beginnen met, in plaats van produced by, made by en al die zaken, moeten ze beginnen met people who solemnly swore it was okay to release this game on this day. Ja. Dat zou het eerste moeten zijn in de credits. De mensen die hun handtekening hebben gezet op wij wouden dat op deze dag uitkwam in deze staat. Afsluiten doen we zoals altijd met de suggesties van het huis. En ik wil daarbij even een game aanhalen die ik de voorbije 18 dagen al heb kunnen spelen pre-release. En dat is alleszins voor mij in mijn periode bij Nine Lives en Pragalicious het verst op voorhand dat wij een reviewcode hebben mogen ontvangen. En dat is Dead Island 2. Dead Island 2 is na 11 jaar de opvolger van het origineel en brengt een heel generieke, maar wel amusante zombie-trip doorheen de straten van L.A., het helse herschapen landschap van L.A. Ik heb dit als suggestie erbij gehaald, omdat ik het wil aanraden aan iedereen die maar geen genoeg krijgt van zombies. Heb je zoiets van, ik wil iets vers, ik wil iets unieks, ik wil iets dat nog niet gedaan is, ga dan alsjeblieft ergens anders zoeken. Maar heb je zoiets van, ik heb Dead Island gespeeld, ik heb de Resident Evil 4 remake gespeeld, die van Dead Space, ik hou van Dying Light, ik hou van Dead Rising, ik hou van Back 4 Blood, Left 4 Dead en dat soort games. Wel, dan gaat u met Dead Island 2 ook een tiental uur amuseren. We hebben heel kleurrijke locaties, een heel fijn verhaal dat een beetje ingaat op celebrities en humor en daaromtrent. Het is over de top, het is leuk, maar het is heel generiek. En alle redenen waarom je het niet moet kopen, die vind je ook terug in mijn review die op de website staat. Het is zeker niet fantastisch, maar het is wel amusant. En voor een echte zombie slayer en zombie slasher zoals ik zelf, is dat de moeite.
Het is maar 10 uur in gameplay bedoelen, het is eigenlijk meer van hetzelfde, maar in een ander jasje.
Ik zou het nooit aanraden voor het 70-80 euro, de prijs waaraan het nu begint. Ik denk dat het toonvoorbeeld is van een game die budgetbak binnen een paar maanden aan 15 à 20 euro te koop is. En dan lijkt het mij het ideale moment om dat binnen te halen. Maar iedereen die niet kan wachten, een slecht spel is het zeker niet, een topper ook allerminst. Kevin, zeg ons eens iets super qua suggestie.
Wel, ik ben een paar weken geleden naar Gent gereden om daar in elektrische kartjes te gaan rondrijden in een virtuele omgeving. Dat zijn de mannen van Supercube.
Ja.
En ik had zo'n beetje mijn twijfels daarbij. Van ja, gaat dat wel cool zijn? Gaat de baan wel goed genoeg kunnen zien? En ja, absoluut. Het is ontzettend fijn. Mijn twee gasten van 10 en 12 vonden dat fantastisch. De kartjes rijden zeer leuk. Het is echt Mario Kart, maar dan in het echt. Je hebt een klein schermpje op je stuur, waarbij dat je geweren, schoten kunt loslaten of bommen kunt laten vallen achter je. Dus echt Mario Kart, maar in real life. Het is niet goedkoop, 39 per persoon voor twee keer een kwartiertje karten. Maar goed, het is het eigenlijk wel waard. Zeker, je moet het als je Mario Kart-liefhebber zijt, of gewoon kartliefhebber in het algemeen, moet je het absoluut een keer gedaan hebben.
Is dat elektrisch of met toch gemotoriseerd, die kart?
Okay. Volledig elektrisch, ja.
Zeg, dat is zo'n dure karting, 39 euro voor twee keer een kwartier per persoon. Dat is...
Hey, Praga, je weet waarop dat je de crew moet trakteren komende zomer.
Amai. Goh, goh.
Maar vooraleer dat we aan tractaties beginnen, hebben we uw suggestie. En dat is iets wat dat niet altijd even goed zichtbaar is.
Nee, of juist wel zichtbaar is. Ik heb dankzij Netflix heel veel buitenlandse series leren kennen. Vooral Koreaanse, Japanse en andere Oosterse shizzle. Waaronder zeker het geniale Alice in Borderland. Maar nu ben ik het gaan zoeken in Zuid-Afrika met The Unseen. En dat gaat eigenlijk over een onopvallende poetsvrouw die iets beleeft waarvan je denkt van, what the fuck? En dat is eigenlijk wel een van die mensen in de bedrijven of thuis. Iedereen kent wel een poetsvrouw of heeft wel een poetsvrouw. En we weten eigenlijk alles. Die mensen weten eigenlijk alles over ons. Hoe dat we wonen, wat dat we meemaken en zo. Maar als je zo, ik zeg, als bij Telen bijvoorbeeld die kuisploeg ziet rondlopen en je kijkt naar die mensen, maar je weet niet wat er achter dat achter hun scherm schuilt, wat er in dat hoofd omgaat.
Waarschijnlijk, Amai de Braga's in een bureau ligt er heel vuil bij.
Nee, maar ik bedoel van, dat ze een reeks als die een scene ziet, en dan komt die vrouw, ik ga niet spoilen, ineens terecht in de Zuid-Afrikaanse onderwereld en die steekt dingen uit waarvan ik zeg van, what the fuck? En inderdaad, waarom slaagt ze daarin? Omdat ze valt niet op, ze is maar een poetsvrouw. Maar ik zou zeggen, check de trailer van die Unseen en ga dan direct zitten. Het is een miniserie van 6 afleveringen. En ga zeggen van, in het begin is zoiets van, what the fuck? En op het einde van, what the fuck heeft dat mens allemaal? Check het gewoon eens uit, met een tijd erop.
Ah, wel, ik, het intrigeert mij wel, moet ik zeggen, ja. Nu dat ik het hoor. Dus,
en check dat ook zeker op Netflix. Treason, ook een hele knappe serie van 5 afleveringen. En The Night Agent, ook, ik zeg het maar gewoon even erbij, gratis voor de prijs van. Dan Jim.
Jim, ik denk dat uw suggestie ook van Netflix komt, ja toch? Hè?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk genaamd Waco, American Apocalypse. Dat gaat eigenlijk over een religieuze cult in Waco, Texas. Waar dat een religieuze cult onder leiding van David Koresh, de cultleider, yep. In 1993. Eigenlijk een tussen de overheid en zijn secte een 51 dagen... onderhandeld, schiet, eigenlijk een rollercoaster van fucked up shit meemaakt. Mm. Dat eigenlijk zijn burcht probeert te verdedigen. En dat eigenlijk niet zo goed eindigt, ga niks spoilen. Maar het is echt wel aan te raden. Het is echt wel... Het is... Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had in een andere podcast gehoord. Ik zeg, ik kan dat eens checken. En het is echt een aanrader. Het is,
het is echt wakko.
Wakko, ja. Echt. Ja, het is wakko.
Maar ik kan zeggen, dat was in 93, dus 30 jaar geleden. Ik was toen,
het geboortejaar van mijn Roma.
Yep, 25 jaar geleden. Dus ik heb die beelden nog live op tv gezien toen allemaal. Dat was toen een tijd van al... Dat was echt te zot voor woorden wat er allemaal gebeurd
echt
is.
Echt gestoord.
Absoluut.
Een aanrader.
En zo zijn we ook weer aan het einde van deze Waco-aflevering toegekomen. Jullie kunnen ons nog altijd terugvinden op pragalicious.com. Jullie kunnen ons terugvinden via Facebook, via Twitter, via Instagram en de podcast op Spotify, op YouTube en op elk kanaal dat weet wat een goede podcast is. Binnen niet 2, maar 3 weken zijn we weer terug met de volgende aflevering. En wij hopen jullie allemaal, liefste luisteraars, ook graag tot dan!